Openen Gods woord vanmorgen in het evangelie naar de beschrijving van Lucas en lezen daar het 23e hoofdstuk, te beginnen bij vers 33 tot vers 43. Dus de schriftlezing voor vanmorgen is Lucas 23 vanaf vers 33 tot 43. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan, en ook de overste met hen beschimpte hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos uzelven en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, ik vraag uw aandacht vanmorgen voor het tweede kruiswoord, zoals u dat vindt opgetekend in Lucas 23, het 43e vers. Vers 43 uit Lucas 23 is de tekst voor vanmorgen. En daar luidt Gods onfeilbaar woord als volgt: En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Een koninklijke toezegging. Een drietal gedachten daarbij. In de eerste plaats, het is een antwoord op een vraag. Ten tweede, het is een belofte voor het leven. En ten derde, het is een sleutel voor het ingaan. Een koninklijke toezegging. Ten eerste een antwoord op een vraag. Ten tweede een belofte voor het leven. En ten derde een sleutel voor het ingaan. Gemeente, het heeft even geduurd. En dat had er alles mee te maken dat het de tijd nog niet was. De tijd dat de Heer Jezus gevangen genomen zal worden en overgeleverd om gekruist te worden. Het heeft even geduurd. Maar als de tijd er is, dan gaat het razendsnel. Ze hebben hem gevangen genomen. Hij is in de rechtszaal van Caiaphas geweest. Voor het rechthuis van Pontius Pilatus. Overgeleverd in de handen van zondaren om gekruisigd te worden. En wij vinden hem nu op Golgotha. En met hem worden er nog twee kwaaddoeners gekruisigd. Lucas noemt ze kwaaddoeners. Matthäus noemt ze moordenaars. Maar het is duidelijk, ze worden niet voor niets gekruisigd. Of het ook werkelijk moordenaars geweest zijn, niet het zijn geen lustmoordenaars geweest, vermoedelijk. Dat het dezelfde, uit dezelfde groep is waar ook Barabbas uit is. Een opstandeling, een rebel en waarschijnlijk in oproer iemand gedood. Het zal niet voor niets geweest zijn dat ze ook gekruisigd moeten worden. Maar dan zie ik het zo voor me. Ik heb even zitten kijken hoe dat ook precies, hoe dat precies heet. Maar dat heet een 1-2-3 podium. Nu, u kent dat misschien wel. In het midden staat nummer 1, die staat iets hoger. En aan de ene kant nummer 2 en aan de andere kant nummer 3 sporthelden. Ik denk bijvoorbeeld aan Max Verstappen, die staat dan op nummer 1. En dan links en rechts staan er nog 2 anderen. Zo was het ook met de Heere Jezus. Hij op nummer 1 in het midden. En zowel aan de linker en aan de rechterkant 2 kwaaddoeners. Allebei even dicht bij de Heere Jezus. Allebei, tenminste daar ga ik van uit, allebei verbondskinderen. Nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Delend in dezelfde voorrechten van het verbond. En toch een oneindig groot verschil. Want als ze aan het kruis zijn genageld, dan zegt die ene kwaaddoener: indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. En u begrijpt dat wel, dat heeft hij spottend gezegd. Maar hoe waar was het wat hij zegt? Indien gij de Christus zijt, verlos uzelven en ons. Zo kun je zomaar iets zeggen, zonder er goed bij na te denken. En wat toch zo'n kern van waarheid bevat. Ik denk aan Caiaphas, hij heeft het gezegd. Het is beter dat één mens sterft voor heel het volk. Maar zo sprak ook deze kwaaddoener waarheid. Hij was de Christus. En daarom, omdat hij de Christus was, ging hij zichzelf verlossen. En daardoor kan hij ook anderen verlossen. Ja, zegt u, maar hij moest toch de dood in? Ja. Maar dat was de weg waarop hij zichzelf ging verlossen, door zich te onderwerpen aan de dood. Hij heeft de dood overwonnen door zich eraan te onderwerpen. Hij gaat zichzelf verlossen. Maar zou deze man ook verlossing nodig gehad hebben als hij dit zegt op een spottende manier? Zou hij het beseffen dat hij dicht bij de dood is en dat hij daarom verlossing nodig heeft van de eeuwige dood? En u dan? En jullie jongens en meisjes? Hebben jullie verlossing nodig? Beseft u het? Dat ook u niet zonder verlossing kunt. Zou deze kwaaddoener, zou hij verlossing nodig gehad hebben? Eén ding is zeker, gemeente. Zijn maat, die aan de andere kant van de Heere Jezus hangt, die heeft wel verlossing nodig. En uit de ongewijde geschriften weten wij zijn naam. Hij heette vermoedelijk Dismas of Dimas. Maar voor het gemak noem ik hem maar Dimas, gemeente. Dat, anders moet ik het ook steeds over die kwaaddoener hebben. Of over de, dan weet u wie het over gaat, Dimas. En in de Rooms-Katholieke traditie is deze Dimas zelfs de beschermheilige van ter dood veroordeelden, van dieven. En ik hoop dat ik niemand ermee kwets, ook nog van begrafenisondernemers. Maar deze man, die Dimas, die heeft verlossing nodig. En waarom heeft hij verlossing nodig? Omdat hij beseft dat hij schuld heeft. Een onnoemelijk hoge schuld. En hij heeft geen cent om te betalen. En daarom, hij heeft een borg nodig voor zijn schuld. Een middelaar nodig, die tussentreedt voor hem bij de Vader. Hij beseft het, dat hij samen met zijn maat in hetzelfde oordeel is. Het oordeel van de dood. Als het ware, de dood staat hen voor ogen. En hoe moet het? Hoe moeten ze de dood aandoen? Hoe kunnen ze de dood aandoen? Maar deze Dimas, gemeente, hij is het eens. Eens met het oordeel dat hen treft. Want ze hebben gezondigd. Ze hebben God op het hoogst misdaan. En ze zijn van het heilspoor afgegaan. En daarom verlossing nodig. Maar die Dimas, die blijft daar niet in hangen. Als het gaat over de schuld, over het erkennen van de schuld, als het belijden dat hij zondaar is, dan blijft hij daar niet in hangen. Want wij kunnen klagen over de zonde en klagen over dat wij zondaar zijn. Maar klagen over de zonde, dat is een uitspraak van Col Brugge. Klagen over de zonde zonder roep om genade is niets anders dan nederige hoogmoed of hoogmoedige nederigheid. Als het werkelijk ernst is, als u werkelijk beseft wat het betekent om schuldig te staan voor God. Als door de werking en de kracht van de Heilige Geest het zonderegister wordt opengelegd. En waardoor u moet zeggen, ik ben in hetzelfde oordeel. Dan komt er een roepen, toch? Dan komt er een roepen. O God, wees mij de zondaar genadig. En deze Dimas, hij voelt het. Hij voelt de noodzaak van bekering. En hij kan niet. Hij kan zich niet bekeren. Maar gemeente, daar zit het, hè? Die spanning. Je moet je bekeren. En je kunt het niet. En we moeten die twee moeten wij gelijk waarderen. Wat er vaak gebeurt, is u zegt, ja, ik moet me bekeren, maar ik kan het niet. En met dat woordje maar creëert u een tegenstelling en gooit u als het ware het eerste gedeelte weg. Ja, het moet wel, maar u moet dat woordje maar vervangen door en. Ik moet me bekeren en ik kan het niet. En dat doet roepen als u beseft de noodzaak van waarachtige bekering. Als u beseft de hemelhoge schuld en dat er een middelaar aan te pas moet komen. Dan komt er een roepen tot God. En dat doet die Dimas ook. Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En u hoort het al, toch? Zoals hij de Heere Jezus aanspreekt. Hij spreekt hem aan met Heere. Kurios. En als het gaat over dat woord, gemeente, Daarin ligt besloten dat Dimas ervan overtuigd was dat de Heere Jezus hem kon redden van het eeuwig verderf. Dat hij machtig was, hem gegeven was, alle macht, om nou te verlossen. En daarom roept hij hem aan met Heere. Maar niet alleen dat hij machtig was, maar ook omdat hij gewillig was. Gewillig om zondaren te ontvangen en hen het eeuwige leven te schenken. Gemeente, de Heer Jezus Christus, hij is vele malen gewilliger om zondaren te ontvangen dan dat u gewillig bent om de toevlucht tot hem te nemen. Hij is het die nodigt en roept, hij is het die met uitgebreide armen staat, opdat u de toevlucht zou nemen tot hem. Die Dimas, hij was ervan overtuigd dat hij niet alleen machtig en gewillig was, maar dat hij ook gepast was. Dat het nou met meer niet nodig is, maar dat het met minder niet kan. Die Dimas, hij was ervan overtuigd dat de Heere Jezus nou noodzakelijk was. En dat er buiten hem geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. En dat hij daarom niet zonder en niet buiten hem komt. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij zag hem ook als de koning der koningen. En dat koninkrijk zo heerlijk, zo volmaakt, zo volkomen, dat zijn verlangen daarnaar uitging. Heere, gedenk dan mijner, omdat het daar volkomen heerlijk is. Omdat daar Christus zal zijn, alles en in allen. En op die vraag, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn, op die vraag komt een antwoord. Voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En gemeente, dat gaat heel persoonlijk. Hij spreekt, de Heer Jezus spreekt niet meer tot die soldaten, niet meer tot de overste, tot de schriftgeleerden en de fariseeën. Hij spreekt niet meer tot die andere kwaaddoener, maar hij richt zich persoonlijk tot Dimas. En hij zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat denkt u, gemeente? Zou dat ook vanmorgen plaats kunnen vinden? En dat de Heere zo tegen u gaat spreken. En dat u dan als het ware nog alleen in de kerk zit. Dat iedereen wegvalt. Dan wordt het heel persoonlijk. Toch, dat is nodig, gemeente, dat de Heere zo tot uw hart gaat spreken. En dat u zegt, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Zo'n groot wonder. Dan blijft er toch maar één over, gemeente. En deze Dimas, hij ontvangt gratie. Terwijl hij schuldig staat. Terwijl hij straf verdiend heeft. Maar ontvangt hij genade. En mag hij in het koninkrijk Gods ingaan? Nee, niet verdiend. Als hij op zichzelf ziet, dan moet hij zeggen, alles verprutst, alles verzondigd. Eén grote puinhoop van gemaakt, mijn hele leven. Niet tot zijn eer geleefd. En dan gratie. Genade. Maar als wij op zijn vraag letten en welk antwoord hij krijgt, gemeente, dan moet u zien hoe de Heere nou doet, boven bidden en boven denken. En dat ga ik u straks uitleggen in de tweede gedachte. Maar dat is de reden tot verwondering, tot eeuwige verwondering. Daar is de eeuwigheid nou voor nodig, gemeente, om dat wonder uit te wonderen. En als ik dat dan zeg, dan denk ik gelijk ook altijd aan een vrouw in mijn vorige gemeente. Een lief kind van de Here op haar sterfbed. En dan zei ik, maar dat is nodig. Dan is de eeuwigheid nodig om het uit te wonderen. En dan zei ze, nee, daar is de eeuwigheid nog te kort voor. Dat wonder. Wonder van zijn genade. Een antwoord op een vraag. Onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Een belofte voor het leven. Want als hij die vraag stelt, gedenk mijner, Heere, dan krijgt hij als antwoord, voorwaar zeg ik u. Voorwaar, hè, dat betekent, in de grondtaal staat amen, amen. Het zal waar en zeker zijn. En het kan ook niet anders, gemeente, want in Christus zijn de beloften ja en amen. Zijn de beloften vast en zeker. En de Heer Jezus onderstreept het naar Dimas toe. Het is werkelijk waar, Dimas. Het is niet alleen voor anderen, maar ook voor jou. En dan doet de Heer boven bidden en boven denken. Want Dimas, hij vroeg om een zegen voor de toekomst. Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En wat is het antwoord van de Heere Jezus? Heden. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Vandaag nog. En de Heere Jezus wist het, voordat de zon onder zou gaan, zou hij met hem in het paradijs zijn. Het is nog wel eens lastig, en aan de andere kant is het ook helemaal niet zo lastig, maar dan ziet u hoe moeilijk het is om te vertalen vanuit de grondtaal. En dan zeggen wij ook altijd, vertalen is ook verraden. Want dan moet je keuzes maken. En die keuzes worden bepaald door je theologische achtergrond, door je theologische visie. Maar zo zijn er ook Bijbelvertalingen die vertalen, voorwaar zeg ik u heden. Dubbele punt. Gij zult met mij in het paradijs zijn. En u voelt wel aan, dat is een groot verschil. Maar hieruit blijkt, gemeente, blijken twee dingen. In de eerste plaats, als de laatste adem wordt uitgeblazen, dan zijn wij terstond in onze eeuwige bestemming. Het zij een eeuwig wee of een eeuwig wel. En denkt u maar, jongens en meisjes, dat verhaal, dat ken je vast wel van die rijke man en die arme Lazarus. En als arme Lazarus, hij ligt voor de poort, als hij sterft, dan wordt hij terstond gedragen in de schoot van Abraham. Dus dat is één. Het tweede wat wij hierin zien is dat de Heere Jezus niet na zijn sterven in de hel nedergedaald is. David zingt daarvan in Psalm 16... dat zijn ziel de verderving niet zal zien. Maar zegt u, dat is moeilijk. Hij is toch ter helle nedergedaald. Als wij kijken naar onze apostolische geloofsbelijdenis, dat hij ontvangen is uit de maagd Maria, dat hij geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, nedergedaald ter helle. Maar dat nederdalen ter helle, dat is er pas later aan toegevoegd, in de 4e of 5e eeuw. Omdat het belangrijk is dat u ziet dat hij ter helle is nedergedaald. Maar wanneer is hij ter helle nedergedaald? Dat is gebeurd in de 3-urige duisternis. De hel, gemeente, dat is de plaats waar God totaal afwezig is. Waar sprake is van een totale godsverlating. Dat is de hel. En daartegenover de hemel, waar hij zal zijn alles en in allen. Als hij ten volle genoten, ervaren mag worden, dat is de hemel. Maar waar hij totaal afwezig is, is de hel. En gewoon heel praktisch, dat betekent dus ook vanmorgen van een genade. Dat u hier kunt zitten, dat wij hier met elkaar kunnen zijn. Want als de Heere zijn aanwezigheid intrekt, dan verandert het ene op het andere moment in een hel. Dan gaat ieder voor zich. Maar die Dimas die vroeg aan de Heer Jezus om aan hem te denken. En het antwoord van de Heer Jezus is: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dan is het weer heel opmerkelijk als u naar de kruiswoorden kijkt. Het is alleen Lucas die dit kruiswoord vermeldt. Ook het eerste kruiswoord, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar ook het laatste kruiswoord, is alleen Lucas die het vermeld, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Lucas legt er bijzonder de nadruk op de liefde Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, die goddelijke liefde, en dat hij daarin nou mensen wil laten delen. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar ook dat laatste kruiswoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als het ware, als de Heere Jezus zo zijn ziel aan zijn Vader beveelt, neemt hij als het ware Dimas mee. Van het ene ogenblik in het andere ogenblik. Voor eeuwig heerlijk. Voor eeuwig. In het paradijs. En als het dan gaat over het paradijs. Want gemeente, wij denken bij paradijs natuurlijk aan de Hof van Eden. En de vraag is, u vindt overigens nergens de benaming paradijs voor het Hof van Eden. Maar dat heeft ermee te maken dat paradijs betekent lusthof. Dus dan is de vertaling gauw gemaakt, Hof van Eden, lusthof, dus dat is een paradijs. Maar u mag ook zeggen, als het gaat over het paradijs, dat is de hemel. Ik neem u daarvoor mee naar 2 Korinthe 12. In 2 Korinthe 12, daar schrijft de apostel Paulus in vers 2, ik ken een mens in Christus voor 14 jaren, of het geschiet zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het, dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En dan vervolgt hij in vers 4, dat hij opgetrokken geweest is in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het de mens niet geoorloofd is te spreken. En u ziet dat apostel Paulus hier paradijs en hemel op één lijn zet. Maar ook in het laatste Bijbelboek wordt gesproken over het paradijs. Moet u horen in de brief aan de gemeente te Efeze in Openbaring 2 wordt deze brief afgesloten met de volgende woorden. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Meervoud, hè? Dus ook de gemeente van Oud-Beijerland moet dit horen. Hoor wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. De boom des levens, en onze jongens en meisjes weten dat, hè, dat in het paradijs, in de hof van Eden, daar stonden twee bomen, de boom der kennis des goeds en des kwaads, en de boom des levens als een sacrament. Adam en Eva konden telkens weer zien wat de Heere beloofd had, dat als zij hem gehoorzamen zouden, dat zij het eeuwige leven zouden ontvangen in zijn naam. Maar die boom des levens, daar wordt in het laatste Bijbelboek daadwerkelijk van gegeten, omdat de overwinning behaald is. Omdat er, gemeente, een boom des levens in het midden van de Bijbel stond. Op Golgotha. Een boom des levens, zegt u. Het was een doodstuk hout, het kruishout. Maar aan dat ruw houten kruis, daar hing nu het leven, het eeuwige leven. Dan moet het onbegrijpelijk geweest zijn, toch? Wat een belofte voor het leven, voor die Dimas. Voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij had het verdiend. Dat God hem zou wegstoten van voor zijn aangezicht, wegvagen met één klap. En hij ontvangt eeuwig leven. De belofte voor het eeuwige leven. Maar probeert u mee te gaan, gemeente? Het is 's morgens 9:00 als ze gekruisigd worden. En het gaat naar de middag toe. De zon stijgt al hoger en hoger. En dan als het 12:00 is, dan wordt het donker. Pikdonker. Wat moet dat voor Dimas betekend hebben? Wat moet het voor Dimas betekenen? Wat zal het aangevochten zijn? Als hij dan de Heere Jezus hoort roepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gemeente, om dan te rusten op wat de Heere beloofd heeft. Terwijl de omstandigheden zoiets anders laten zien. En je zou zeggen, het gaat verkeerd. Maar het gaat niet verkeerd. Maar om onvoorwaardelijk te rusten op hetgeen beloofd is. Hij erkende hem als de levensvorst, als de zaligmaker. En hij mocht hem omhelzen op de belofte, op zijn woord. Gemeente, dan, en jullie jongens en meisjes, daar moet je het van hebben. Van het woord alleen. Dan geeft dat toch moed, gemeente. Als wij dit toch horen, dan kan het voor u allen, gemeente, dat is het kenmerk van de genade. Vroeger zeiden de oude mensen, waar genade valt, daar valt het vrij. Dat betekent, er is geen aanneming des persoons bij hem. Maar hij laat het verkondigen, dat er doen aan is. Voor de grootste der zondaren, wend u tot hem. Word behouden, o alle gij einde der aarde. Een belofte voor het leven, onze tweede gedachte. We gaan naar onze derde gedachte. Een sleutel voor het ingaan. Gemeente, wat een schril contrast daar op Golgotha. Daar staan die soldaten. Het is een legereenheid. 4 soldaten, een hoofdman erbij. En zij waren verantwoordelijk voor die kruisiging. Zij waren ervoor verantwoordelijk dat die mensen de dood ingingen. Wij zouden zeggen, het waren wachters bij de poort van de dood. En zij waren er verantwoordelijk voor en daar zorgden ze voor. Ze zetten alles op alles, dat was hun werk, om mensen door die poort des doods heen te jagen. Wat een schril contrast. Dat waren de soldaten en daartegenover de Heere Jezus, die de poort naar het leven opent. En iedereen verkijkt zich. Zelfs zijn discipelen. Want zij denken, dit is het einde. Daar gaat hun meester. En met alle verwachtingen die ze gehad hebben, denken ze nu, dit is het laatste. Iedereen verkijkt zich. Als de Heer het niet verhoedt, u ook, en jullie, en ik. Het is een koninklijke toezegging die de Heer Jezus doet. Het is de koning der koningen die het zegt, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ja, maar deze koning gaat de dood in. U verkijkt zich. Maar is dit dan niet het laatste? U verkijkt zich. Deze koning, hij overwint de dood door zich eraan te onderwerpen. Hij de eerste. En terwijl Dimas en zijn maat nog leven, heeft de Heer Jezus zijn geest reeds bevolen in de handen van zijn Vader. De poort des levens. Gemeente, van het kruis naar de troon. Van de dood naar het leven. Van het verlies naar eeuwige winst. Daar verkijk je je toch op. Gemeente, als de Heere onze ogen niet opent, dan ga je het niet zien. En als Christus, indien gij dan de Christus zijt, verlos uzelven en ons. Hij neemt Dimas mee in de winst die behaald wordt door het verlies, neemt hij Dimas mee in de eeuwige heerlijkheid. Mag hij met hem zijn in het koninkrijk van God. Hij geloofde. Het is het geloof alleen. Het is het geloof, gemeente, wat altijd als voorwerp heeft Jezus Christus en die gekruisigd. En Dimas mocht zo zien en mocht rusten op zijn belofte. Ja, zegt u, of een jongen zegt misschien wel vanmorgen, maar heden met mij in het paradijs, maar hij kwam niet van het kruis af. Hij moest wel de kruisdood sterven. De Heer Jezus had toch tegen hem kunnen zeggen, met één ogenblik, één, had hij van het kruis af geweest. Hoe zit dat? Hij moet wel die kruisdood ondergaan. Gemeente, en dat is misschien wel uw worsteling. Wij hebben een kruis nodig om om een mishagen te hebben vanwege de zonde. En een haat tegen de zonde. Want bij ieder kruis, en wat uw kruis dan ook is, moet u stilstaan bij de oorzaak van dat kruis. En de oorzaak is, wij hebben tegen God op het hoogst misdaan. En wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. Zodat u een mishagen hebt vanwege de zonde. En een voortdurende oorzaak om u voor God te verootmoedigen. En de toevlucht te nemen tot Christus. Kijk, in die weg krijgt het werk van Christus meer en meer waarde. Krijgt het bloed van Christus meer en meer waarde. Dan komt er een heel ander licht op dat kruis. En tegelijk dan een les. Opdat u niet zou blijven zien op dat kruis wat u moet omdragen. Dat u niet zou blijven zien op de foltering die u moet ondergaan. Want dan raakt u het zicht op Gods oneindige goede tierenheid en barmhartigheid kwijt. Dan raakt u het zicht kwijt op de gekruisigde. Op Jezus Christus en die gekruisigd. Als u maar blijft staren op uw eigen kruis, verliest u het zicht op het kruis van Christus. En dat hij nou gewillig de dood is ingegaan, gewillig de weg is gegaan van de kribben naar het kruis, zonder te mopperen. Maar vanwege de vreugde die hem was voorgesteld, kruis gedragen, de schande veracht. Dimas, hij kreeg Jezus nodig en hij kon niet meer buiten hem. En wat deed hij? Hij nam de toevlucht tot Christus. Ik denk aan dat meisje dat pas vroeg op catechisatie. Wat is dat dan? De toevlucht nemen. Ik zei, als je hem niet meer kunt missen. Als je hem nodig hebt. Als je buiten hem niet kunt leven. Dan neem je de toevlucht tot hem. Met al je zorgen. Met al je vragen. Met al je nood. Met al je strijd. Met al je spanningen. Met al je onzekerheid. Maar ook met al je vreugde. En je blijdschap. En je verwondering. Steeds weer. De toevlucht nemen tot Christus. En Dimas, hij wist het. Tot wie zal ik anders heen gaan? Want gij hebt de woorden van eeuwig leven. En daarom, hij geloofde hem op zijn woord. Jongens, ik denk, je zult best wel eens denken, was de Heere Jezus nog maar op de aarde? Toch? Dan kon je zo naar hem toe. Nou, dan moet ik je toch teleurstellen, want ik denk dat hij dan in Israël gewoond had. Dan had je sowieso een vliegticket moeten kopen. Hij is nog veel dichterbij. Met zijn goddelijke natuur. Zijn majesteit. Zijn geest. Zijn genade. Wijkt hij nimmer meer van ons, zegt de Heidelbergse catechismus. Maar dat betekent dat wij door het geloof moeten leven. We kunnen hem niet zien, dus we moeten geloven. Vergis ik mij, gemeente, of is dat toch misschien wat duister? Het geloof wordt vaak gezien als een bezit, als iets dat je hebt. En dat je onderscheidt van anderen. Het geloof is dan iets waardoor ik iets ben. Maar dat is niet het geloof. Het geloof is lege handen. En dat ik het leven bij mijzelf niet meer kan houden, maar de toevlucht neem tot Hem. En dat kan alleen maar rustend op zijn belofte. Zoals die vrouw op haar sterfbed. En dat de predikant tegen haar zei: is het goed? Kunt u de dood aandoen? En toen zei ze: ja, het is goed. Want ik heb hem gegrepen op zijn woord. Prachtig. Ik heb hem gegrepen op zijn woord. Daar waarin hij zich bekend maakt als de weg, de waarheid en het leven. En wij moeten leven op de belofte: de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ik heb het niet in mijn bezit. Maar het geloof zegt, alhoewel je het niet hebt, één ding staat vast: ik krijg het. Ik geloof de vergeving van zonde. En dat ligt veel vaster, gemeente, als dat ik de vergeving van zonde zou hebben. Want dan kan ik het ook zomaar weer kwijtraken. Maar nu ligt het vast in de belofte. Nee, zeg ik toch nog niet helemaal goed. Dan ligt het vast in de belover. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Nog één ding, gemeente. En dan gaan we eindigen. Deze geschiedenis is niet om uw traagheid te bevorderen. Als u al zal denken dat het misschien nog wel even tijd heeft. Ik denk aan dat meisje die daar aan dominee toe ging en die zei: wanneer moet ik me bekeren? Nou, zei die dominee, een half uur voordat je gaat sterven. Ja, zei dat meisje, maar ik weet niet wanneer ik ga sterven, dus moet je je nu bekeren. Bekeert u. Deze geschiedenis is niet om uw traagheid te voeden. Deze geschiedenis is ook niet om uw arrogantie te voeden. Dat u zegt: ja, maar zo potje als die kwaaddoener heb ik er niet van gemaakt in mijn leven. Ja, ik ben wel een zondaar, maar er zijn toch ook nog wel dingen die goed zijn in mijn leven. Dingen die ik goed doe. Ik heb nog oog voor anderen en ik geef nog veel. Ik zet me in voor vrijwilligerswerk enzovoort enzovoort. U kunt er nog een heel lijstje van maken. Deze geschiedenis is niet om uw arrogantie te voeden. U bent een zondaar. En als u niet gewassen en gereinigd wordt in het bloed van Christus, moet u voor eeuwig omkomen. Beseft u het? Deze geschiedenis is ook niet gegeven om uw gerustheid te voeden. Het kan nog, tot het laatste ogenblik. Ja, het is nog tot troost. U bent niet te oud. U hebt niet te zwaar gezondigd. Maar laat het niet uw gerustheid voeden. De poort naar het koninkrijk der hemelen staat wijd open. En de Heere nodigt. En hij roept. En dan is geen mens te slecht. Er wordt ook niemand uitgesloten. Dan alleen degene die zichzelf uitsluit. Hij is gewillig om zondaren te ontvangen. Neem dan de toevlucht vanmorgen nog, voor het eerst of opnieuw. Hij heet zondaren hartelijk welkom aan zijn genadetroon. Amen. Wij gaan zingen met elkaar op Psalm 57. Het tweede vers: ik roep tot God, de koning van het heelal. En ook het vijfde vers: uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. Tweede en het vijfde vers uit Psalm 57.
Oh,